Hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Leuk om hier vanochtend bij jullie te mogen zijn. Eerste keer dat ik bij jullie spreek, maar het is altijd leuk om als je in een andere kerk van de Nazarener bent, dat je toch allerlei bekende gezichten ziet. Door de district, door de kinderkamp of zomerkamp. Dus goed om vanochtend bij jullie te mogen zijn. En ik wil deze preek starten met een vraag aan jullie te stellen. Want de titel die ik gegeven heb aan de preek is: ben jij een vreemde eend in de bijt? We kunnen ons in het leven soms wel eens een beetje anders of misschien raar voelen. Misschien in je familie, misschien door bepaalde interesses die je hebt of bepaalde manier waarop je dingen doet. Of misschien voel je je wel eens vreemd als je op vakantie bent in een andere stad of in een ander land. Maar we kunnen ons ook vreemd voelen omdat we christen zijn. En de vraag die ik voor jullie heb, en je mag reageren, met je hand opsteken. Wie van jullie voelt zich wel eens een beetje vreemd of anders omdat je christen bent? Oké, best wat van jullie. Waar merk je dat aan? Wie zou daar iets over willen zeggen? Hoe merk je dat? Je gedraagt je anders.
Je kijkt anders tegen de huidige wereld aan, zeg maar.
Ja, je kijkt anders tegen de wereld aan, tegen hoe de wereld nu is.
Mensen verwachten het ook niet, dus zij reageren
dan. Dus de reactie van mensen op als je vertelt dat je christen bent, omdat ze het niet verwachten. Ja. Ja.
Wat meer stilstaan in de snelle wereld.
Als christen sta je wat meer stil in de wereld die heel, heel snel gaat. Ja. Ja. Nou, hele mooie voorbeeld. Oh, kijk, nog iemand.
Dat ik het niet samen kan delen. Ik kan het wel vertellen, maar ja. Ik kan het niet delen.
Oké, dus je zegt...
Het geeft het gevoel dat je anders bent.
Ja, dus omdat je het wel kunt vertellen, maar het niet, je deelt het niet, geeft een gevoel van anders zijn. Ja, klopt.
Ja, ik mis een beetje het familiegevoel in de wereld.
Het familiegevoel. Ja, ik zal het even, misschien heeft niet iedereen het gehoord, dus eigenlijk in de kerk merk je een soort familiegevoel. Je bent met elkaar verbonden, misschien ken je de een wat beter dan de ander, maar dat is anders dan hoe het in de rest van de wereld je dat ervaart. Zeg ik dat zo goed?
Ja.
Ja. Kijk, nou, de reacties blijven komen. Ja, God heeft de wereld in zijn handen. Ja, amen. Ja, dank jullie wel voor de reacties. En mooi om te horen dat jullie daar dus echt wel iets van herkennen. Ik moest terugdenken aan toen ik studeerde en ik woonde toen in Ede. Ik zat daar op de christelijke hogeschool. Ik had christelijke studiegenoten, christelijke huisgenoten. En ik zat ook nog eens op een christelijke studentenvereniging. Dus in Ede was het echt heel normaal om christen te zijn. En toen verhuisde ik naar Nijmegen. En ik ging daar wonen in een huis met huisgenoten die helemaal geen christen waren. En overal kwam ik mensen tegen die geloven alles behalve normaal vonden. En opeens moest ik elke keer mezelf uitleggen wat de studie theologie was die ik had gedaan. Dat er echt niet alleen maar oude mannen in de kerk werken. En ook wat voor waarde het eigenlijk zou kunnen hebben om in een God te geloven. Het was alles behalve normaal daar. In Ede was het heel normaal, maar daar niet. En christenen vormden in Nijmegen eigenlijk toch een soort wat vreemdere minderheid. En die verschuiving die ik zo meemaakte toen ik verhuisde, die vindt eigenlijk in heel Nederland plaats. Theoloog Stefan Paas die beschrijft deze verandering in onze samenleving. Hij zegt dat we hoe langer, hoe meer in een samenleving leven waar religie geen centrale plek meer heeft. Geloven is allesbehalve vanzelfsprekend en een steeds meer individuele keuze. En we kunnen er dus niet omheen dat we als christenen steeds meer een minderheid worden. En dus steeds wat vreemder worden in ons eigen land. Maar als dat nou zo is, als we dus steeds wat vreemder worden, hoe gaan we daar dan mee om? Wat betekent dat voor wie we zijn en voor hoe we leven? En de vraag waar ik vanochtend met jullie over na wil denken is: hoe leef je als christen in een samenleving waar je steeds wat vreemder wordt? Nou, in de Bijbel vinden we een brief die geschreven is aan christenen die zich ook vreemd voelden. De brief is geschreven door Petrus, een van de leerlingen van Jezus. En zijn brief werd rondgestuurd aan verschillende gemeenten in Turkije. En de christenen die daar woonden, dat waren mensen die geen Joodse achtergrond hadden, maar grotendeels een heidense achtergrond. Ze waren opgegroeid met de religie en de goden van hun stad of hun gebied. Maar op een moment in hun leven hadden ze over Jezus gehoord en waren ze christen geworden. En dat had hun leven volledig op de kop gezet. Eerst hoorden ze gewoon bij hun familie, in de samenleving waren ze niet heel anders dan hun buren of vrienden. Maar doordat ze Jezus hadden leren kennen, waren ze een nieuw leven begonnen. En daardoor waren ze vreemde eenden in de bijt geworden. En als je de brief 1 Petrus leest, dan lijkt het alsof deze christenen een soort identiteitscrisis hebben. Wie zijn we nu precies? Bij wie horen we en hoe moeten we leven? En in de brief komt Petrus deze christenen te hulp. En hij schrijft hen over hun nieuwe identiteit. En ik wil met jullie een aantal stukjes uit deze brief lezen om te kijken wat hij daarover zegt. En ik begin bij 1 Petrus gewoon helemaal aan het begin. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. De lezers van deze brief zijn op zoek naar hun identiteit. En Petrus helpt hen daarbij met deze brief. Door heel de brief staan er voorbeelden en metaforen die Petrus gebruikt om hen te laten zien wie ze zijn. En bij de aanhef van de brief begint hij daar al mee. Hij noemt zijn lezers vreemdelingen. Aan mensen die niet weten wie ze zijn of bij wie ze horen, zegt hij: jullie zijn vreemdelingen. Dat klinkt nou op het eerste gezicht niet heel erg helpend of pastoraal. Maar wat bedoelt Petrus daar precies mee? Waarom zegt hij dat? Nou, aan de ene kant geeft Petrus aan wat deze mensen niet zijn. Ze zijn niet meer wie ze waren. Doordat ze Jezus hebben leren kennen, zijn ze nieuwe mensen geworden. Ze hebben andere overtuigingen gekregen en een nieuwe manier van leven. En dat betekent dat er afstand is gekomen tot hun oude leven, tot hun oude religie en tot de mensen misschien wel om hun heen. Ze zijn vreemdelingen geworden. Maar tegelijkertijd beschrijft Petrus ook wat ze nu wel zijn geworden. Hij noemt hen niet zomaar vreemdelingen, hij noemt hen uitverkoren vreemdelingen. Hij geeft aan dat ze niet zomaar random vreemd zijn geworden. Maar God is erbij betrokken geweest. Hij heeft hen uitgekozen. En ze horen nu misschien niet meer tot hun oude leven, tot hun oude familie, maar ze horen tot een nieuwe familie. En daar schrijft hij in hoofdstuk 2 meer over. En ik lees met jullie 1 Petrus 2, vers 9 en 10. En dan zegt Petrus: maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden en nu ontvangt u Gods ontferming. Petrus beschrijft hun nieuwe identiteit. En dat doet hij met allerlei woorden die je misschien kent uit het Oude Testament. Hij heeft het over een heilige natie, over priesters, over Gods volk. Het zijn allemaal titels die in het Oude Testament gegeven werden aan Israël. Om te beschrijven hoe hun speciale rol en positie was als volk van God. Maar hier gebruikt Petrus deze woorden voor christenen die heiden waren. Hoe kan hij dat doen? Nou, blijkbaar was er met Jezus' komst iets veranderd. Niet langer gold die speciale positie alleen voor het volk van Israël. Maar iedereen die bij Jezus gaat horen, die gaat ook tot dat volk van God horen. Een volk van allerlei nationaliteiten, van Joden en niet-Joden. En deze christenen die vreemd zijn geworden in hun eigen volk, zij mogen onderdeel worden van die nieuwe familie. Ze zijn geen vreemden voor God, maar ze horen bij hem en ze horen bij zijn volk. En toch blijft Petrus hen door de hele brief heen vreemdelingen noemen. Ze horen dan nu wel bij een nieuw volk, maar ze wonen nog steeds op dezelfde plek tussen hun eigen volksgenoten. En dat is niet eenvoudig. Hoe moeten ze op dezelfde plek leven terwijl ze zelf zo veranderd zijn? Nou, ook daar schrijft Petrus over. En ik lees met jullie verder vanaf vers 11. Hoofdstuk 2 vanaf vers 11. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. En daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Vreemdelingen, zegt Petrus. Deze christenen hadden een nieuwe manier van leven gekregen en het viel de mensen om hen heen op. En dit gaf zowel positieve als negatieve reacties. Blijkbaar werden ze voor misdadigers uitgemaakt. En in hoofdstuk 4, vers 4, schrijft Petrus ook, ze vinden, de mensen om hen heen, vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen. En ze spreken daarom kwaad over u. De mensen in hun omgeving begrepen niet waarom ze opeens andere keuzes maakten. En waarom ze niet meer deden wat ze eerst wel deden. En dus wordt er kwaad gesproken over hen. En als je verder in de brief leest, dan zie je allerlei lijden waar ze daardoor ook mee te maken krijgen. Onbegrip, buitensluiting en vervolging. Hun nieuwe manier van leven bracht weerstand met zich mee. Maar tegelijkertijd blijkt dat het niet alleen negatieve gevolgen heeft. Hun anders zijn valt ook positief op. Petrus schrijft dat het de mensen om hen heen tot inzicht brengt. Want hun nieuwe manier van leven laat zien wie God is. De goede dingen die ze doen leiden ertoe dat anderen God gaan eren. En dus roept Petrus hen op, ondanks de weerstand, om midden in de samenleving te leven en er voluit deel van te maken. Om zich niet terug te trekken, wat misschien makkelijker zou lijken. Maar gewoon te leven op de plek waar ze zijn. Want juist hun anders zijn is de manier waarop ze God laten zien. En ik las een artikel wat de manier van Petrus denken beschreef als transformation as a mission strategy. Transformatie als een missionaire strategie. Hoe werkt dat? Nou, doordat je Jezus leert kennen, zegt hij, verander je en word je zoals hem. En het maakt je misschien anders dan mensen om je heen. Maar die verandering is juist missionair. Want doordat je anders bent, laat je zien wie God is. En eer je hem. En het is eigenlijk gewoon evangelisatie door wie je bent. Dat waren Petrus' woorden aan de eerste christenen in Turkije. Maar wat zegt dat dan ons vandaag? In hoeverre is onze situatie hier in Nederland met hen te vergelijken? Nou, aan de ene kant is de vergelijking beperkt, want zij leefden in een samenleving die helemaal het christelijk geloof niet kende. Zij waren de eerste mensen die het evangelie hoorden. En dat is bij ons anders. In onze samenleving kun je allerlei resten en wortels van het christelijk geloof vinden. Maar tegelijkertijd verandert onze samenleving snel. Ze wordt niet langer ingericht volgens christelijke principes. En de noodzaak, de vanzelfsprekendheid van geloof, die wordt minder. En met dat onze samenleving seculierder wordt, worden wij dus vreemder. Hoe gaan we daar mee om? Hoe leven we als vreemdelingen in onze Nederlandse samenleving? Ik wil een aantal gedachten met jullie delen die ons hopelijk daarin verder kunnen helpen. En de eerste is dat Petrus ons leert dat als we christen worden, we ook vreemdeling worden. Het leven met Jezus verandert ons. Je ontvangt een nieuwe identiteit. Je gaat bij een nieuwe familie horen. En dus word je een ander mens. En dit kan afstand geven tot de mensen om je heen. Misschien tot je familie, tot je vrienden. En dat kan soms heel ingewikkeld zijn. Maar we hoeven er ook niet van op te kijken. Want blijkbaar is dat dus iets wat bij elkaar hoort. Christen zijn en vreemdeling zijn hoort bij elkaar. Maar als het dan zo is, als die twee bij elkaar horen, dan kunnen we onszelf afvragen. In hoeverre merken we dat dan, dat we vreemdeling zijn? Of valt dat eigenlijk wel mee? Zijn we echt anders dan onze omgeving? Misschien voel je je wel helemaal niet zo vaak anders dan de mensen om je heen. Of misschien heb je wel alleen maar christenen om je heen. We mogen onszelf afvragen, ben ik eigenlijk wel vreemd genoeg? Durf ik keuzes te maken die anders zijn? En is aan mijn leven te zien dat ik christen ben? En misschien mogen we wel vaker durven om vreemd te zijn. De derde is, als je vreemd wordt, is het des te belangrijk om te weten wie je bent. In het boek Vreemdelingen en Priesters schrijft Stefan Paas: als minderheid kun je alleen een eigen identiteit behouden wanneer je bereid bent erin te investeren. En hij geeft als voorbeeld het opvoeden van kinderen. Hij zegt, je moet moeite willen doen om je kinderen erbij te houden en je energie besteden aan gewoonten en rituelen zoals de kerkgang en maaltijden. Immers, als jij je kinderen niet vormt in een christelijk geloof, dan zullen anderen het vormen in de verhalen van de culturele meerderheid. Hij zegt, als je je kinderen, maar ook als je jezelf niet vormt, dan is er wel iets anders wat je vormt. En het is dus extra belangrijk om in je identiteit te investeren en anderen te ontmoeten die die identiteit met jou delen. Hoe doe jij dat? Hoe investeer jij in je identiteit als christen? En waardoor word jij gevormd? Vierde. Vreemdeling zijn betekent niet dat je je tegen je omgeving moet verzetten of je ervan moet onttrekken. Petrus weet hoe moeilijk het is om in een samenleving te leven als vreemde. En toch daagt hij ons uit om er volop onderdeel van te zijn. En juist te leven waar je bent, als vreemdeling. We mogen waar we leven een goed leven leiden. Want dat zal andere mensen opvallen. En het zal de mensen om je heen laten zien wie God is en hem de eer brengen. Wees je dus bewust van hoe je leeft, van wie je bent. Maak bewuste keuzes daarin. Hoe kun je dat doen? Misschien is het eigenlijk wel heel simpel. Gewoon door Jezus als voorbeeld te nemen. Want hij kwam in deze wereld en hij werd niet gekend, hij werd niet begrepen. Hij weet hoe het is om vreemd te zijn. Maar juist door wie hij was en door hoe hij leefde, liet hij zien wie God is. Kijk naar hem en laat je door hem veranderen. Dat is transformation as the mission strategy. Het laatste wat we mogen onthouden als het gaat over vreemdeling zijn is, we zullen niet altijd vreemdeling blijven. Er komt een dag dat we naar onze bestemming gaan en dat we bij God zullen zijn. Niet als vreemdelingen, maar als mensen die thuis zijn gekomen. En tot die dag mogen we elkaars familie zijn. Mogen elkaar ondersteunen, mogen elkaar ook uitdagen als een familie van vreemde eenden in deze wereld. Ik wil afsluiten met een voorbeeld van iemand die leerde wat het is om te leven als vreemde. En het is rapper Pjotr uit Zwitserland waar ik het over wil hebben. Hij is christen, maar vond tijdens de middelbare school erg lastig om daarvoor uit te komen. En in een interview afgelopen week met het NOS Jeugdjournaal vertelt hij: op een gegeven moment heb ik geleerd dat hoe meer ik mezelf ben, hoe fijner dat voor mezelf is en hoe mooier mensen dat ook vinden. En daar hoort mijn geloof ook bij. Ik ben daar steeds trotser op geworden eigenlijk. En hij is als christen een vreemde eend in de rapperswereld. Maar door dichtbij zijn identiteit te blijven, door gewoon zichzelf te zijn, laat hij daar iets van zien. Hij zegt: ik schrijf heel concreet over God. Mijn teksten gaan over hoe ik in het leven sta. En omdat God het belangrijkste in mijn leven is, heeft hij daar ook een rol in. Ik maak niet per se muziek voor christenen, maar mijn christelijke identiteit zal je er sowieso in terug horen. En dat valt anderen om hem heen ook op. Hij zegt: als ik die nummers schrijf met niet-christelijke producers, hebben we daar hele mooie gesprekken over. En ik hoop dat ik door mijn teksten mensen aan het denken zet. Rapper Pjotr, hij weet wie hij is. Hij weet dat hij anders is, maar leeft juist daardoor. En laat juist door zijn andersheid iets zien van wie God is. En zo mogen wij dat allemaal doen, gewoon op de plek waar wij leven, in wie wij zijn. En dat kan er van ons allemaal heel anders uitzien. Maar ik wil jullie aanmoedigen om dat te doen. Om misschien af en toe een beetje vreemd te zijn, maar juist daardoor mogen we laten zien wie God is. We gaan zo meteen luisteren naar een lied dat hier ook over gaat. En daarna is het tijd voor het open altaar. En weer de mogelijkheid om hier vooraan te knielen. Om God alles te vertellen wat ons bezighoudt. Misschien de dingen van de afgelopen week. Misschien dingen die opgekomen zijn tijdens het hierover hebben. We mogen God vragen of hij ons hierbij wil helpen, of hij je de weg wil wijzen. En dat wil hij zeker weten doen.